Dat waren Haïtiaanse geluiden die we van jou via je website, wat is het weer al, avec-papiers. Dat klopt toch, hè?
XPG.
Ja.
Ja, inderdaad. Inderdaad. Ja, ik heb het grappig, want ik kan het hier zelf natuurlijk via de stream ook beluisteren.
Ja.
Met een klein beetje vertraging. Het is eigenlijk een melodie die hij gebruikt. Ik weet niet of dat je zelf al uitgelegd hebt.
Nee.
Nee, wel, het is water is een van de problematieken hier in Port-au-Prince. Die zit in de hoofdstad van Haiti. Waar het nu nog maar half acht, of iets na half acht morgens is tussen haakjes. Dus ik zit hier nog aan mijn koffietafel. Ja. Maar water is een van de problematieken hier in Haiti. En het melodietje dat je hoort is eigenlijk een soort van dienst, een privémaatschappij die dan met drinkwater aankomt in de straten. Dus die rijden eigenlijk door alle straten om drinkwater te verdelen. Je hebt nog andere waterdiensten voor het niet drinkbare water. En die komen dan met een klaxon, een grote camion met een hele grote klaxon. En die toetert en die klaxoneert dan heel de buurt bij elkaar eigenlijk.
Zelfs niet drinkbaar water moet verdeeld worden.
Drinkbaar water moet verdeeld worden, maar niet alleen drinkbaar water. Ja. Om u maar een idee te geven, ik heb hier thuis in Port-au-Prince, en ik denk dat je kunt voorstellen dat het niet echt een krottenwijk is, maar ook niet echt de meest chique buurt van Port-au-Prince. Mm-hmm. Maar hier thuis heb ik wel gesteld sinds begin november eenmaal water gehad.
Uit de kraan bedoel je?
Dat uit de kraan kwam, ja. Inderdaad. Nu, er worden oplossingen voor gezocht. Dus mensen installeren grote bidons op hun daken en dergelijke meer. Dat is een oplossing, hè, maar zo'n bidon van 1500 liter dat dan op een dak staat. Om te beginnen moet de constructie dat al toelaten. Ik denk dat het bericht ook tot in België is doorgecijpeld, maar de constructies zijn hier niet altijd van allerbeste aard.
Vertel toch maar een keer van die school daar. Dus heel korte keer, dus wel, dat bericht zeg je, je hebt over die school, hè?
Ik heb het inderdaad over die school.
Maar dat is heel kort in het nieuws geweest, maar niet echt uitgebreid, hè? Veel minder uitgebreid dan de zwangerschap van Tia Hellebo, bijvoorbeeld.
De zwangerschap van wie?
Onze hoogspringsters en zo.
Ah, bon.
De echt belangrijke dingen. Ja, maar ja, zeg maar van die school.
Wel, dat is, wanneer was het weer? Ergens, een week of drie, vier geleden, in Pétionville, dat is eigenlijk een stadje dat meegeurbaniseerd is tot het hoofdstedelijk gewest, zeg maar, van Port-au-Prince. Dus in Pétionville is er één school ingestort terwijl het daar les was. Daar zijn op dat moment meer als een kleine 100 doden bijgevallen, dus voornamelijk kinderen, leerkrachten. Probleem met die constructie was dat er eigenlijk, en dat is niet alleen in die school het geval, maar dat is ook in andere scholen het geval, of met alle bouwsels zeg maar het geval. Er wordt niet echt een bouwvergunning afgeleverd. Mm-hmm. Er is niet echt een ingenieur, er is niet echt een architect. Er is gewoon iemand die op het idee komt van, tja, als ik daar nu eens iets ga neerpoten, dat lijkt wel een aardig stukje grond. Een van de problemen is dat daar, Port-au-Prince is heel bergachtig. Voornamelijk als je een enkele kilometer van aan de kust, dus 2-3 kilometer of pak een kilometer of 2 van aan de kustlijn het binnenland intrekt. Dus de golf van de stad volgt, zeg maar. Dan krijg je echt een heel aantal valleien die vrij steil zijn. Mm-hmm. Maar die eigenlijk niet onderhouden worden als rivierbeddingen. Dus vanaf dat hier een stortvloed neerkomt, dan is er heel veel erosie van, om te beginnen, alle vetzakkerij die dat er in die rivier ligt,
ja.
Of in die beken ligt. Maar ook aan de bovenkant van die heilingen stroomt dat water gewoon naar beneden, omdat er nauwelijks, als er al is, hè, omdat er nauwelijks rioleringen zijn. Dus dat is een van de problemen. Men bouwt op plaatsen waar er eigenlijk niet gebouwd zou mogen worden. En dat is ook het geval geweest met die school. Er is een aantal jaar geleden, was er in diezelfde school, was er ook al een stuk van dat gebouw ingestort. Ze hebben dat toen gerepareerd, zeg maar. En dan daarna op het briljante idee gekomen om daar dan nog maar een verdiep bovenop te zetten. Dus onderwijs is hier privé en is eigenlijk business. Dus schooldirecteurs, ik denk dat de schooldirecteur zichzelf om zijn eigen veiligheid in veiligheid te brengen, is zichzelf gaan aangeven, als ik me niet vergis.
Maar was hij daarover verantwoordelijk? Want ja, hij is de schooldirecteur, heeft hij het gebouw gezet?
Er wordt wel een soort van toelating gegeven worden om dat nu een bouwvergunning te noemen. Dat is weer al veel gezegd. Dat is een van de problemen geweest met deze school. Met vorige stadsbestuur had die toelating niet gegeven om te bouwen, omdat ze zeiden van de plek is eigenlijk niet geschikt voor de school. Hallo?
Ja. We luisteren. Loud en clear.
Het volgende bestuur, of aan de directeur heeft er eigenlijk eindelijk op ingespeeld dat het bestuur veranderd is. En heeft daar zwart gebruik van gemaakt om dan toch aan een toelating te komen waardoor dat gebouw heeft kunnen neerzetten. Nu,
maar, sorry, de directeur, hier is dat zo iemand ja, die een ambtenaar bij wijze van spreken, die voor de staat werkt, of het christelijk, whatever. Maar is die daar zo'n beetje de manager dan eigenlijk van het bedrijf, school?
Ja, dat is het beste woord dat je daarvoor kunt gebruiken. Daarmee dat ik ook zeg, onderwijs is hier privé. Ik denk dat het staatsonderwijs is eigenlijk een minoriteit van het aantal scholen dat er... dat er hier in Port-au-Prince nog bestaat, dat maakt het. Ja, je hebt inderdaad gewoon een heel grote werkloosheid. Je hebt een aantal mensen die daar dan toch weer heimelijk op inspelen. Mensen willen hun kinderen ook naar school sturen natuurlijk. De overheid is bijzonder zwak. Daar komen we misschien zelfs nog even op terug. Maar het staatsapparaat is hier eigenlijk nauwelijks functioneel. Er zijn geen sociale, er zijn nauwelijks sociale voorzieningen, onderwijs, ja, dus met slimme managers, zeg maar, die weten dat daar een nood is en dat er kinderen geboren worden en dat de ouders willen dat die naar school gestuurd worden. Dus onderwijs is business.
Ja. En verder had je het ook over de veiligheid op je weblog als hot item nu.
Ja, zeker tegen het einde van het jaar is het dat altijd een beetje een probleem in Port-au-Prince. Er zijn heel veel, dat is relatief natuurlijk, maar naar lokale normen is er eigenlijk een stijging in de statistieken van het aantal ontvoeringen dat er rond het einde van het jaar plaatsvindt. Nu, ontvoeringen gebeuren vaak dat zijn een soort van bendes die operationeel zijn, vaak met medeweten van de politie, vaak met medewerking ook van andere overheden of van controleposten en dergelijke meer. Maar het zijn geen kleine garnalen die dergelijke zaken op punt organiseren.
Bendes bedoel je?
Ja, het zijn inderdaad bendes, maar bendes die dan evengoed een beetje een gegoede klasse kunnen zijn en dergelijke meer. Het gebeurt ook heel vaak dat eigenlijk ontvoeringen zijn die binnen een bepaalde familie georganiseerd worden. Je hebt in Haiti, zoals in veel, het is een lelijk woord, maar ontwikkelingslanden, ik zal het dan toch maar gebruiken. Je hebt in veel ontwikkelingslanden heb je eigenlijk heel veel geld dat door geëxpatrieerde Haitianen wordt opgestuurd naar het land van oorsprong. Dus mensen die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten werken, die sturen geld op naar Haiti, naar hun familie in Haiti, en dat sijpelt daar dan zowat door naar een aantal andere familieleden. Dat geld tussen haakjes is overigens ook meer als wat dat Haiti ontvangt aan ontwikkelingshulp. Ja. Maar in elk geval, dat geld dat er wordt opgestuurd, dat wordt wel een beetje verdeeld in die familie, maar als een of andere onkel of tante of achterneef zich wat achtergesteld voelt, dan zou die wel eens op het idee kunnen komen om een ontvoering te organiseren. Om dan zo toch aan zijn deel van het geld te geraken. Je hebt zelfs een verhaal dat ik heb opgevangen, een moeder die een kidnapping enceneert of laat organiseren om de vader die in de Verenigde Staten werkt, om die dan geld te laten opsturen. Enfin, je kan het zo gek niet bedenken. Nu, dat zijn een aantal gevallen. Je hebt natuurlijk ook andere georganiseerde kidnappings, maar het richt zich niet tegen een... Ze worden wel georganiseerd, ze weten ook wel wie ze moeten nemen. Ze pakken er dood eenvoudig de mensen uit, waarvan ze weten van ja, als ze die kidnappen, dan gaan we daar een aardige som losgeld voor krijgen.
Zoals bijvoorbeeld de Belgische NGO-werkers?
Ja, in het verleden is daar een probleem mee geweest. Hè. Maar het is momenteel is het niet gericht tegenover buitenlanders. Men weet ook dat als men een buitenlander gaat kidnappen, er lopen er hier al niet zo gigantisch veel rond, de VN even niet meegerekend. Maar ze weten ook dat ze de lokale politie, wat daar dan van functioneel is, dat ze die ook achter zich gaan, enfin, dat die ook hen gaan opjagen om ervoor te zorgen dat die buitenlander dan toch wordt vrijgelaten. De lokale VN-missie gaat er ook werk van maken. En die voeren trouwens hun controles op. Op dit moment, ik denk dat ze op 8 december een nieuwe operatie hebben gestart. Voilà, op de achtergrond hoor je de waterkamion, trouwens, die net aankomt. Dus op 8 december hebben ze een operatie opgesteld die ervoor zorgt dat eigenlijk de controleposten zo min of meer verdubbeld worden.
Maar zeg je de VN of is het de overheid zelf?
Ja, de VN-missie in Haiti. Hè. Er is de MINUSTA, de Mission de Stabilisation, Mission des Nations Unies pour la Stabilisation d'Haïti, dus de missie van de Verenigde Naties voor de stabilisatie of de stabilisering van Haiti, die hier sinds 2004 aanwezig is. Dus ja, dat is de VN natuurlijk. Hè. Enfin, dat is,
die moet dan het falend eigen veiligheidsapparaat opvangen, is dat het?
Pardon?
Die moet dan het falen van het eigen Haitiaans veiligheidsapparaat wat opvangen.
ja en nee. Aan de ene kant, de houding van de mensen hier tegenover de MINUSTA, dus die lokale VN-missie, die is heel dubbel. Aan de ene kant zijn er mensen die zeggen van ja, hè, bedoel, ons staatsapparaat is inderdaad erg zwak. Er zijn voor heel Haiti ongeveer de oppervlakte van België, denk ik, en een gelijkaardig aantal inwoners. Er zijn er ongeveer 6000 politieagenten, wat natuurlijk niet zo gigantisch veel is in een land waar bendes nogal vrij actief zijn, waar lichte wapens nogal wijd verspreid zijn. Dus dat is niet zoveel. De VN leidt politieagenten op. Dat is een positief element. De VN heeft ook geholpen bij de verkiezingen in 2004, als ik mij nu weer niet vergis. Maar eigenlijk de dagelijkse aanwezigheid van de VN mensen vragen zich vooral af, wat doen die hier? Hè? Want ze zetten dan wel wat controleposten op, maar ze worden toch gecontroleerd door de Haïtiaanse politie. Dus de VN staat daar eigenlijk zowat naast, naast de lokale politie, voor als er iets zou gebeuren. Maar er is, ze interveneren eigenlijk nauwelijks. Hè?
Dat klinkt bekend.
Ja. Ja, dat is natuurlijk dat is een van de problemen die de VN heeft. Ja, ze moeten werken naar hun mandaat dat ze gekregen hebben vanuit New York. Hè. Dus dat is een van de problemen en dat is hier zeker ook het geval. Je ziet op Jean de Mars wat zo ongeveer de Antwerpse Groenplaats en Grote Markt samen is, denk ik. En dan nog een soort van presidentieel paleis daarbij. Maar een heel geanimeerd plein, s'avonds met heel veel eetstaaltjes en weet ik veel wat. Een plaats waar vroeger vrij veel kidnappings plaatsvonden. Nu rijdt er ongeveer om de 2 minuten een patrouille langs. Lokale politie, VN-politie. Anti-kidnapping brigade. Je hebt dan ook nog mensen die oproerpolitie. Enfin, je kunt het aantal politiediensten dat hier bestaat. Ik kan ze nauwelijks uit elkaar halen en ik zou ze denk ik niet op één hand kunnen tellen.
Is er een kwestie van werk te geven?
Goeie vraag. Hè. Ik bedoel, Haiti zit met een veiligheidsprobleem. Hè. Ik bedoel, je komt hier s'avonds niet zomaar op straat. Je komt hier eventueel wel op straat, maar je gaat hier niet zomaar s'avonds wat liggen rondwandelen in de stad. Dat doe je niet. Dat is een beetje een problemenvraag. Mm-hmm. Nu, het is natuurlijk om dat te counteren, dat er een heel aantal brigades worden opgezet. Het probleem is dat er nog heel veel corruptie dat er heel veel corruptie is in dit land. Dat het heel moeilijk is om zoiets vanaf dat ik bedoel, kijk naar het systeem dat Mobutu zo ingenieus had opgezet. Vanaf dat een systeem min of meer gecorrumpeerd is, dan is het heel moeilijk om dat er weer uit te krijgen. Hè. Dus dat is ook hier een beetje het geval. Dus ook die politie is voor een stuk, een aantal elementen daarin zijn gecorrumpeerd. Je kan daar moeilijk rond. Nu, de VN is bezig, hè, om daar dan op terug te komen. De VN is eigenlijk bezig met politieagenten optreden, dus om ervoor te zorgen dat er meer Haïtianen op de straat kunnen. En dat is nodig ook. De VN, je moet weten, Haiti is in 1804 onafhankelijk geworden. Ja. De laatste strijd die er gevoerd is geweest, dat was op 18 november 1803, ergens in het noorden van Haiti, waar de Fransen dan zijn buitengebonjourd door de Haitiaanse opstandelingen, zeg maar, dus de slavenopstand. Nu, de VN is hier aangekomen met een bataljon Fransen net in die stad. Dus dat was al heel symbolisch, dat is nogal misplaatst ook. Ze hebben dan ook op het geniale idee gekomen om een van hun basiskampen in Gonaïf, hè, die stad die er onlangs totaal van de kaart geveegd is, voor een heel groot stuk, door de orkanen in september. Je hebt daar een grote Place d'Indépendance. Dus plaats van onafhankelijkheid. En ze kwamen op het geniale idee om midden op die plaats om daar hun basiskamp op te stellen. Nu, ja, wat wil je dan? Hè? Ik bedoel, dan krijg je een soort van één de Fransen die hier net op dezelfde plek aankomen als waar ze in 1803 zijn verjaagd. Het lokale hoofdkantoor dat dan wordt opgezet op de plaats van de Fondance. Ja, wat beginnen mensen dan te denken natuurlijk, hè?
Ik kan een beetje denken aan Irak en Afghanistan, de redders die toch maar vies bekeken worden.
Ja, de redders, maar ze worden hier zeker niet zo bekeken. Hè. Mensen vragen zich even, maar wat doen ze hier eigenlijk? Hè? Want als er iets op straat gebeurt, ik hoorde het verhaal van een of andere dokter, die werd op een gegeven moment werd die overvallen, stond ergens in de file, komen mensen met een aantal automatische geweren af, moet zijn auto afgeven, die man loopt weg. En die loopt naar een VN-patrouille. die daar toevallig langs rijdt, op 100 meter daar vandaan. En die zegt, kijk, daar zijn ze mijn auto aan het stelen. Hè. Ze zijn bewapend. En die VN, die zeggen wel terug van, ja, maar dat is niet ons, dat is niet ons werk.
Ja, genoteerd.
Dus, wat heb je daar dan aan, hè?
Ja. We gaan er bijna uit moeten, Joris. Dennis zit hier al te trappen naast mij. Ah nee, zegt hij. We mogen nog nurken? Nurken? Ah, dat is goed. Zeg maar, Joris.
Ja. Die VN, ik kan misschien heel even over die VN doorgaan.
Ja, wel, rondaf, want ik denk dat die toch opeens in mijn nek gaat springen.
Ja. Nee, maar ik zal dan even ronden rond die VN. Ze hebben hier een bijnaam gekregen, hè? Dus ik vertelde net, ze zijn hier zo'n beetje als een bezettingsleger, worden ze hier beschouwd. En daarbovenop vragen mensen zich af van wat doen ze hier eigenlijk. Ze hebben de bijnaam gekregen in plaats van Minusta, Turista. Hè? Dat zegt al genoeg eigenlijk.
Ja.
Er is dan ook bij een of andere, bij een aantal verplaatsingen van de VN op het platteland, bleek dat de VN nogal regelmatig met geiten ging lopen van de lokale bewoners.
Nou ja.
Wat dan het nieuws hier heeft wel meer dan één keer gehaald.
Ja.
Dus als nu een patrouille van de VN langskomt, dan durven mensen nogal eens zeggen van, nee.
Dat is duidelijk een imagoprobleem.
Ze hebben een zeer zwaar imagoprobleem. Ja. Een journalist is onlangs ook, die kwam zijn radio buiten, Radio Caraïbe. Directeurs van dat station, die kwam buiten en die zag een vreemd patrouille voorbij komen en die zei dan maar, nee. Nu, die mannen hadden dat gehoord.
Ja.
En die hebben dan een van de journalisten, hè, want die man die was ondertussen weer al weg, maar die hebben dan maar een andere journalist eruit gepakt en die hebben die zo wat in elkaar geslagen.
Ah, ja. Ook goed voor het imago.
Dat werkt ook niet echt.
Ja, Joris, ga je eruit moeten smijten, want het is hier gedaan, maar jij zit er nog een hele tijd en we hebben hier misschien zelfs wekelijks, maar toch zeker 2 wekelijks redactie. En dan bellen we je nog een keer terug, hè.
Dat is goed.
Oké. Okay.
Je hoort er in Antwerpen, hè?
Oké, je hoort nog van mij.
Van wie allemaal?
Ja.
En van Dennis geeft al terug, hoor ik.
Ja. Oké, tot ziens, hè?
Jo.